Allemaal hartelijk welkom vanavond. De tweede lezing van Doop en Avondmaal in de Vroege Kerk. Blij dat u er bent. Het zal weer een interessante avond worden, dat kan niet anders. Ja, broeder Douw ook welkom. Met uw vrouw. Hè? Samen hebben we heel veel aan gedaan. We gaan met zingen op Psalm 89, vers 7 en 15. Psalm 89, vers 7 en 15. We gaan nu met elkaar lezen uit 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 13. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 13. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft... die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn het die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn het die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. We zullen elkaar bidden. Heren, wij komen tot u om uw naam te danken dat u ons hier hebt gebracht. U geeft de gelegenheid vanavond, Heren, om hier bij elkaar te zijn. En we mochten beginnen met het zingen, met het lezen uit uw woord, het zingen over uit uw woord. Dat u getrouw bent, Heren, als de zon en als de maan die aan de hemel schijnt. Altijd weer. Zo getrouw bent u. Heren, u bent ook getrouw in de tekenen die u geeft op de aarde. Het water en het bloed. En we leggen dat uit als het water van de reiniging van de doop en het bloed van de beker van het avondmaal. Waarmee u ook aan het hart drukt, Heren, dat u getrouw bent aan degene die u kennen. Heren, we mogen vanavond dan bij elkaar zijn om daar weer over na te denken en om te zien hoe dat in de vroege kerk is geweest, hoe het daar werd gevierd en hoe daarover nagedacht werd en uitgebeeld. En we mogen dat doen als gemeente. We mogen hier vanavond zijn, Heren, nadat we ook vanmiddag hier waren om een van uw kinderen uit onze gemeente te begraven. Heren, ze mocht uit haar huisje gaan in Geldershof. Onze zuster van Kleef. En nu mag ze altijd bij u wonen. Heere, geef dat het ook voor ons zo mag gaan. Dat uw woord wat we elke week weer horen, wat we thuis ook lezen en bestuderen, dat het zijn zegenwerk in ons mag doen. Dat dat ook bevestigd mag worden, Heere, ook door de tekenen die u geeft. Opdat we ook altijd bij u zouden mogen wonen, bij u mogen zijn, die ons hart lief heeft. Heren, wees zo met ons vanavond, wil de spreker, broeder Douw, ook bedouwen met uw zegen. Geef hem de woorden die hij overdacht heeft. Geef aan ons, Heer, dat we ook de stof mogen bevatten. En dat we er iets uit mogen leren. En we vragen dit alles van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Nou, we gaan dus weer verder met de stof over de doop. En een stuk over het avondmaal. En we zijn benieuwd wat u daarover weer ons te vertellen heeft.
Heb ik mijn aanwijzertje hier nog niet. Dan zit ik aan deze draad gekoppeld. Maar hij ligt daar voor de computer. Ja. Geweldig, bedankt. Goed, ook ik heet u weer een hartelijk welkom op deze tweede avond, waarin we dus met elkaar gaan nadenken over het verloop, zeg maar, van dus de doop en avondmaal in de vroege kerk. Ik wil ook degene die nu meeluisteren door middel van de kerktelefoon ook een hartelijk welkom heten. En u zult het met de helft moeten doen, om het nou zomaar te zeggen. De beelden, alleen de woorden, maar de beelden moeten dan maar bijgedacht worden. Ik denk dat het goed is, want ik heb een aantal nieuwe gezichten zie ik erbij. Een aantal die de vorige keer wel waren, nu een aantal nieuwe gezichten dat ik heel eventjes, ik hoop dat ik me dat niet kwalijk neem, maar zo in een enkel minuut even een beetje schets wat we de vorige keer gedaan hebben om daarmee de draad een beetje te kunnen oppakken. We hebben in de eerste plaats eigenlijk de historische context van alles bekeken. En daar hebben we eigenlijk op drie punten de aandacht gevestigd. We hebben eigenlijk gezien de kerk in de wereld van toen, in de klassieke wereld, de heidense wereld om zo maar te zeggen. En hoe dat door middel van het edict van Milaan in 313 vorm ging krijgen en eigenlijk de kerk uit zijn schuilhoeken tevoorschijn kon komen. We hebben ook gekeken naar de interne strijd die de kerk te voeren had. En dat speelde zich met name af in de strijd tussen Arius en Alexander. En dat ging dan over de positie, zeg maar, de status van de Zoon van God binnen de drie-eenheid. Dat was eigenlijk de strijd binnen de kerk. En als derde en laatste in de historische context hebben we ook gezien de grote bedreigingen die eruit gingen van onder andere de Mithras-religie, die ook zijn duizenden en meerdere versloeg. Nou, dat was de historische context waar we mee begonnen zijn. Daarna hebben wij gewoon eigenlijk vrij concreet, denk ik, gewoon een persoon ten tonele gevoerd, om nou zo eens uit te drukken, die zich opgaf om gedoopt te worden. De catechumeen. We hebben dat traject een klein beetje gevolgd, totdat hij als competent aangemerkt werd. Dat is dus, zeg maar, de mede-aanvrager. Dat was het volgende. Daarna zijn we even een uitstapje gemaakt van, nou ja, als het nou over het dopen gaat van deze catechumeen, deze competent, wat werd algemeen als de doopplaats beschouwd? En daarna zijn we dus bij de doopplaats bij uitstek in deze wereld terechtgekomen. En dat is dus het baptisterium. Alleen het uitwendige. Nou, dan zijn we nu toegekomen, dan gaan we nu de draad weer oppakken. Het uitwendige met zijn getallensymboliek. Dan stappen we nu over naar het inwendige. En dat is ook heel rijk aan het bijzondere karakter die ook het inwendige van dit baptisterium heeft. Nou, u ziet hier een paar afbeeldingen van de vorm, de binnenkant. Er is heel veel bewaard gebleven. Dat wil ik er eventjes eigenlijk benadrukken. En de meeste zaken die bewaard gebleven zijn, die kunnen we in Noord-Afrika aantreffen. Dat is een wat bijzonderheid eigenlijk, dat er in Noord-Afrika zo ontzettend veel nog te vinden is van overblijfselen, zeg maar, uit deze vroeg-christelijke wereld. Nou, rond van vorm, een binnencirkel en een buitencirkel. De buitencirkel van het baptisterium is voorzien van kledingnissen, die kunt u hier zien. De catechumenen moesten daar hun kleren in opbergen als het hun beurt was om uiteindelijk gedoopt te worden. Geheel ontdaan van hun vroegere kleren, zeg maar. Symbolisch dus eigenlijk min of meer gesproken van ontdaan van de bekleding van de oude mens, ging de catechumeen naar de binnenruimte om daar te worden gereinigd in het bloed van Christus. Op de drempel van de buitencirkel naar de binnencirkel, wat hij betrad eigenlijk om daadwerkelijk tot God te naderen, en omdat hij ervan overtuigd was, en door alle lessen die hij gekregen had, dat in die binnencirkel God zich zou manifesteren, in de doopvont. Want daar zal dan de catechumeen, zeg maar, gewassen en gereinigd worden van zijn zonde. En voordat ik hier even iets wil zeggen, u moet dus even proberen de vorm van dit baptisterium, van de binnencirkel, moet u eventjes in gedachten houden. Ik kom daar later namelijk nog op terug, want er zit een hele mooie, wonderlijke vergelijking in met wat we straks ook bij het avondmaal kunnen aantreffen. Nou, dit is in Djimila, dat is dus in Tunesië, in Noord-Afrika. Eigenlijk de doopvond voorzien van een hoog oprijzend baldakijn. Alles in steen uitgevoerd, gericht op grote duurzaamheid en getuigend eigenlijk van een indrukwekkende boodschap die van dit doopvond ook dan echt uitgaat. Het is een treffende gelijkenis met een graf. Het is ook letterlijk als een graf uitgebeeld. U kunt die vergelijking ook hiermee maken. U ziet hier het graf van Petrus in de Sint-Pieter in Rome. En in dit graf zal de doopeling afdalen en er aan de andere zijde weer uit opstaan. Samen met Christus, het lam, om vervolgens de witte kleder aan te kunnen doen die men ontving als men gedoopt was. Wit, teken van de overwinning. Denk maar aan wit als de bruid van het lam, zoals het ook in Openbaringen naar voren komt. Bij de doop zelf was men niet gekleed, maar naakt. Net zoals Adam, die eens samen met God wandelde. Maar ook naakt, even nog, als Adam die gezondigd had. Hij zal sterven aan zichzelf, maar daarna opstaan in Christus, die hem redt van de dood en hem het eeuwige leven zal schenken. Door de dood, in de doop, zal hij komen tot de drie-enige God die hem uit genade zijn zonde vergeven zal. Zijn zonden, die rood zijn als scharlaken, zullen worden afgewassen en worden weggenomen. En hij zal witter zijn dan sneeuw, gewassen in het bloed van het lam. Dan gaan we nog een klein stukje verder. Dan gaan we naar het werkelijke doopvond binnen de binnencirkel, zeg maar, van het baptisterium, wat een ongelooflijke rijke symbolische betekenis heeft. Ik wil eigenlijk drie symbolen even met u bekijken. In de eerste plaats is het Christus, als het fundament is, het symbool wat dus in het baptisterium meestal op de vloer van het doopvond aangetroffen kon worden. In deze kleine cirkel is dus een Grieks kruis te zien, een duidelijke verwijzing naar Christus zelf. Aanschouwelijk onderwijs op de bodem van het bassin. De grote vis ook. Het doet als een dopeling, zeg maar, als een kleine vis geboren worden in het water van de levensbron. Het kruis is daarom ook het absolute middelpunt van het baptisterium. Zo dient Christus op dezelfde wijze het middelpunt te zijn in het leven van degene die gedoopt wordt. We weten natuurlijk, en dat is de realiteit helaas, maar we weten ook uit de geschriften van de kerkvaders, die er ook veel over geschreven hebben, dat het natuurlijk niet altijd zo is bij de gelovigen. Integendeel, ook na de doop vallen ze weer terug in zonde en hebben voortdurend de vergeving nodig. De strijd uit Romeinen 7 is geen onbekende strijd. Het tweede symbool waar ik even op wil wijzen, dat is namelijk de, hadden we eerst als Christus als symbool, maar nu de christenen als symbool. En dat ziet u hier. Als vissen uitgebeeld. Symbolische verwijzingen naar de gelovigen die Christus, de grote ichters, dus volgen willen. En dat kunt u hier zien. De vissen en ook het plantenleven wat daarbij hoort. Maar alles getuigt eigenlijk van het leven, het bewegen, het geloven van de christenen zelf. Er is ook een baptisterium waarin de catechumenen vergeleken worden met jonge zalmen die wedergeboren worden. De vergelijking is natuurlijk heel treffend. Het is bekend dat jonge zalmen zeg maar, vanuit het zoete water met de rivier meezwemmend uiteindelijk in zout water terechtkomen om daar tot volle ontwikkeling te komen. Nou, zo moeten catechumenen het ook niet verwachten van hun eigen leven. Ze worden geboren dan in het zoete water van de wereld, zeg maar. Maar ze kunnen hier niet blijven. Maar moeten door het stromende water, dat levende water, zeg maar, van de rivier, de doop, de zee opzoeken om in dat zoute water volwassen te worden. Strijdende christenen in deze wereld. Verbonden weliswaar aan Christus. Hier zie je nog een keer dat hele vissersymboliek op de bodem van het baptisterium. Waar ik even naar wil kijken, dat is dat linkerplaatje. En op deze afbeelding is dus te zien hoe drie jonge zalmen gevangen zijn met een draad. Als jonge vissen zijn ze ook navolgers geworden van de grote ichters, zeg maar. Ze zijn door hem gevangen om deel te gaan nemen aan het sacrament van doop en avondmaal. Ook hier, en ik heb daar de vorige keer ook nog even aan gerefereerd, ook hier weer, je bent niet alleen. Je bent geen enkeling. De jonge zalmen zwemmen zeg maar in scholen naar hun nieuwe bestemming. In de vloer verder, rond het doopvond, komen we verder ook nog allerlei zeeplanten tegen. U kunt dat ook zien. Dolfijnachtige vissen, octopussen, zeesterren. Prachtige beeldtaal eigenlijk, die allemaal maar één ding willen aanduiden. Dit zijn de nieuwe gelovigen. Dat komt ons in al deze voorstellingen royaal tegemoet. Kerkvader Ambrosius gebruikt dat beeld dan ook heel erg vaak, de vissersymboliek, in zijn preken voor pasgedoopten. Hij herinnert hen eraan dat ze vissen zijn die moeten zwemmen in het water van deze wereld en zo Christus moeten volgen. Ja, het is wat uitvergroot, dus het is niet helemaal helder meer, maar ik denk dat u het nog wel een beetje kunt zien. De gelovigen worden hier afgebeeld als vissen aan weerszijden van een wijnkaan. De kan wordt in andere mozaïeken bovendien ook vaak weergegeven in combinatie met wijnranken, wijntrossen, vergezeld van pauwen. Dat alles is bijvoorbeeld in het baptisterium van Butrint in Albanië te vinden, een heel mooi voorbeeld daarvan. De wijnkan en de bron van het levende water samen weergegeven. Dat in de wijnkan ook, dat kunt u zien daar bovenin, watergolven zijn weergegeven, heeft te maken met het feit dat Christus dus het levende water is. In de symboliek blijkt ook dat pauwen, net als vissen, we hebben dus herten, vissen, pauwen, dat is echt de symbooltaal van de christenen, ook pauwen dus net als vissen kunnen drinken van dit levende water. Zo blijkt ook uit allerlei andere, u ziet hier ook de herten, de pauwen. Het is prachtig uitgebeeld rondom het bassin. Maar dan krijgt u hopelijk een klein beetje een idee van hoe volwassen mensen gedoopt werden. En dan komen we tegelijkertijd, kom je dan op de kwestie van onderdompelen. Nou, dat kon dus niet in die tijd. 99,9% van alle gevallen konden volwassenen niet ondergedompeld worden. Maar ik kom daar straks nog heel eventjes op terug. Hier ziet u het afgebeelde mozaïek met twee pauwen. Die samen met een vaas zijn afgebeeld. Opnieuw in het midden een wijnkan waaruit de gelovigen straks samen mogen drinken. Maar u ziet ook, als u verder kijkt op de afbeelding, dat er ook wijnranken te zien zijn. Die uit de vaas tevoorschijn komen. En hierin is de gelovige getekend die gevoed wordt vanuit de wijnstok Christus. Ik ben de ware wijnstok en u bent de ranken. Nou, dat kunt u ook hier heel goed zien. En nu de herten. Dat is eigenlijk het slot van de voorstelling van gelovigen. De herten staan daarnaast op zoek naar het levende water. opmerkelijk detail is, ze zien het water niet. Wel de wijnstok en de ranken met de volgroeide druiventorsen. We horen hier als het ware Christus tegen zijn discipelen zeggen, ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijngaardenier eigenlijk. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat hij nog meer vrucht zal dragen. Hier laaft de gelovige zich aan het levende water. En hiermee wordt Psalm 42 ook typologisch afgebeeld. Ik kom er ook straks nog op terug. Nieuw is hier de fontein, die haar stralen duidelijk naar beide kanten uitstraalt. En dat is ook typisch iets wat we kunnen herleiden eigenlijk ook vanuit de evangelie. We moeten dan onwillekeurig denken aan het antwoord dat Christus gaf aan de Samaritaanse vrouw. Ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden van water die opwelt tot in het eeuwige leven. Of we kunnen ook denken aan Openbaringen, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ten slotte, het paradijsthema, kom ik zo op. De pauwen geven dus de onsterfelijkheid en het eeuwige leven in het toekomstige paradijs aan. In de baptisteria wordt nadrukkelijk verwezen naar de toekomstverwachting. Mozaïeken vertonen bloemen, vogels, slingers, hilandes. Het zijn allemaal verwijzingen, zeg maar, naar het toekomstige paradijs. Waarin de gelovige zich dus voor eeuwig mag verheugen in zijn verlosser, in Jezus Christus zelf. Met wie hij door de doop, uit de doop tot het leven gekomen is en daardoor geestelijk met hem opgewekt is. Het is goed mogelijk dat de aanleiding voor deze weergaves gelegen is in de uitspraak van Christus: heden zult u met mij in het paradijs zijn. Er zijn verwijzingen die halen deze tekst dan ook elke keer aan. Zo staan ook, misschien herinneren jullie ze nog, die vier zuilen op de hoeken van het baptisterium op het doopvond. Ook als symbolen van de vier paradijsrivieren. Gregorius van Nyssa sprak de catechumenen als volgt toe: jullie zijn nog niet in het paradijs, o catechumenen. En je leeft nog als Adam, onze stamvader, in verbanning. Maar nu openen de poorten van het paradijs zich voor jullie. Het is een ongelooflijke sterke taal die hier tegen de catechumenen gebezigd wordt. Dus die hele doopsymboliek die speelde eigenlijk in op twee thema's. Dat van de afwassing, de reiniging van de zonde, het bad der wedergeboorte, dat is de geestelijke reiniging. En de doop is daar een helder teken van. De innerlijke afwassing werd in die dagen treffend zichtbaar gemaakt in het sneeuwwitte doopkleed, zeg maar. En dat van de wedergeboorte uit water en geest. Dat wil zeggen uit de moederschoot, zo wordt het dan benadrukt, uit de moederschoot van de kerk. Moederkerk die haar kinderen baart voor het eeuwige leven. Dat is een terminologie die je voortdurend tegenkomt. Dus men gaat zelfs zover dat er doopvonten zijn die de vorm hebben van een baarmoedermond. Het doopwater wordt dan ook regelmatig het vruchtwater van de kerk genoemd. En maakt dat opnieuw geboren worden uit water van de doop nog duidelijker. Nieuw leven dat als het ware doorgegeven wordt. En door het water van de doop begint dus de doopeling als het ware een nieuw leven. Maar als pelgrim van God. Gekend bij name, opgeschreven in de palm van zijn hand, van een beschermende hand, op weg naar het nieuwe Jeruzalem, stad van God. Nou, en daar refereert dit aan, wat ik nu eventjes hier laat zien. En van dat pelgrim zijn wordt in sommige kringen dan ook de doopschelp gebruikt. Als een teken van het pelgrim zijn. Men gebruikt dan de Jacobschelp, zoals je kunt zien, waarin de doopnamen geschreven zijn, om zo onze overgang tot christenmens ook aan te geven. Met hem, in zijn voetspoor, gaan we dan als het ware deze pelgrimstocht door het leven beginnen. De meest geliefde voorafbeelding van het hele doopsel is toch wel de afbeelding van de blinde. De bekende geschiedenis uit de Bijbel, die zich moest gaan wassen in het badwater Siloam. Om die reden klonk dan ook tegen het grote vasten vanaf de kathedra's, dat is dus de bisschopszetel, daar kom ik straks nog op terug, haast u naar het font, het levende water. Blijf niet langer blind en blijf niet langer dood. Word verlicht en laat uw ogen openen. Hier ziet u dat. De genezing van de blinden. Twee keer afgebeeld. Tertullianus maakt hierbij de volgende opmerking. En ik citeer. Christus raakte als het licht de blindgeborene aan en liet licht bij hem naar binnen stromen. Net zoals een priester in het sacrament van de doop de heilige geheimen van de geestelijke genade aantreft en doorgeeft. Hij spoog, zegt hij dan, opdat u zou opmerken dat het binnenste van Christus een en al licht is. En hij die door dat innerlijk van Christus gereinigd wordt, kan dan pas werkelijk zien. Zijn ogen worden dan als het ware geopend voor de ware kennis. Het waterbad verbonden ook met de zalving. En het openen van de ogen geeft dan de innerlijke verlichting. Daarom werden de doophuizen en de basilica's, waar zich dat ook straks het vervolgende gaat afspelen, verlicht tijdens de paasnacht. Het doophuis kreeg dan ook de naam van huis der verlichting. En die verlichtingsgedachten komen heel vaak tegen. En die is in de vroege kerk heel veel uitgewerkt door Ambrosius en Augustinus. Bij hen kom je dat zeer regelmatig tegen. De gedoopten zijn dan de illuminati. Ze zijn de verlichten. En het citaat uit de psalmen van in uw licht zien wij het licht, is voor pasgedoopte een levende werkelijkheid. Christus is toch het licht der wereld. Psalm 27 spreekt David de Heer aan als zijn licht. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? In Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. En in het evangelie van Johannes, in Johannes 12, komt dat heel expliciet naar voren. Jezus zei dan tegen hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt. Gelooft in het licht, opdat gij kinderen van het licht moogt zijn. Augustinus illustreerde dat in zijn preken dikwijls met het contrast duisternis-licht. Heerste gisteren nog de duisternis van de nacht over u, nu is dat het licht van de dag. De nacht is het beeld van het leven in de zonde. Wie zondigt, leeft in de duisternis van de nacht en de dag is het beeld van het leven, zonder zonde. En wie niet zondigt, leeft in het licht van de dag. En dan werkt hij dat uit in een paaspreek, die heeft hij in 417 gehouden. Dan zegt hij, nou eigenlijk op twee niveaus benadert hij dit dan. En dan gaat hij dat contrast verklaren. Dat is ontleent hij dat, de contrast, aan het scheppingsverhaal. In het begin van het scheppingsverhaal, zegt Augustinus dan ook, lezen we het volgende. Duisternis was op de afgrond. De geest van God zweefde op de wateren. Toen sprak God, er zij licht en er was licht. God scheidde het licht van de duisternis. En het licht noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht. Dan stapt hij naar het tweede niveau. Dan gebruikt hij het beeld van de vergeestelijking. Dan gaat hij uit Efeze verder met zijn toespraak. En dan zegt hij, want gij waart eertijds duisternis. Maar nu zij gij licht in de Here, wandel dan als kinderen van het licht. Nu verwijst de duisternis naar de zondige mens. Terwijl het licht naar de van zonde bevrijde gedoopte mens verwijst. De verbinding tussen de beide niveaus ligt dan ook in Christus. Hij is het woord. God uit God. Dag uit dag. Licht uit licht. Door zich te vernederen en onder de mensen te komen, heeft hij bewerkstelligd dat de mens van duisternis licht kon worden. Augustinus roept dan ook, na afloop van de zonde bevrijde mens zich, om dat altijd zich bewust te blijven van zijn bevoorrechte positie. Was u duisternis of niet, zegt hij dan. Als u beweert van niet, blik dan maar eens terug op uw doen en laten. Onderzoek dan opnieuw uw geweten, dat u hebt verloochend En dan blijkt het dat u kinderen van de duisternis was. Maar nu ligt, niet uit uzelf, maar in de Heer. Zich hiervan bewust te zijn is niet voldoende. Men moet er ook naar handelen. Daarom besluit Augustinus met dit gedeelte, wandelt dan ook als kinderen van het licht. Als afsluiting van dit doopgebeuren heb ik een voorbeeld gevonden, een heel mooi voorbeeld van een doopvont in Calibia, om daar de symbolische duiding van dat hele gebeuren te laten zien. En dat zie je hier. In het museum in Tunis, waar nog niet zo lang geleden ook die aanslag geweest is, daar stond dit doopvont dan ook. Het is als het ware een totaalplaatje. Het is een perfect voorbeeld van architectuur waarin de decoratieve en symbolische voorstellingen geïnspireerd zijn door viervoudige thema's. En als u, dat kunt u volgen aan de hand van de verdiepingen als het ware in dit doopvont. We hebben hier eigenlijk te maken met een van de mooiste christelijke mozaïeken in deze periode. Het geheel is, om een beetje een indruk te geven van de grootte, het is in het vierkant 3,5 meter. Op de drempel van de ingang las men bij het binnentreden de woorden. Dus u moet zich dat hier voorstellen. Dat dit dus, u ziet ook waar de vier pilaren gestaan hebben. Die heeft men dan met steentjes aangegeven. Dat grafmonument als het ware. Dat begraven worden in de doop. Dat kunt u hier nog terugzien. Dus de doopeling daalde stap voor stap af. En werd voortdurend bij elke stap geconfronteerd met de symbolische voorstellingen. Hij las dan de woorden. Pax, fides en caritas. Dus vrede. Geloof en liefde als een soort heilwens. Misschien ontleend aan de zegenspreuk van Efeze 6. Vrede, zei de broeders. Liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De bovenkant, waar u zo letterlijk dus nu opkijkt, heeft een vierdelige inscriptie. En daar staat vertaald dan ter ere van de heilige zalige Cyprianus, voorganger en hoofd, met de heilige Adelphius, presbyter van deze gemeente. Hebben Aquinius, we hebben dus de schenkers, hè? Aquinius en Juliana zijn vrouw, evenals hun kinderen Villa en Deogratias, dit mozaïek aangebracht, bestemd voor het eeuwige water. Ook hier weer benadrukt ze voortdurend het eeuwige water of het levende water. Nou, de vier cirkels geven dus aan waar oorspronkelijk dus de pilaren gestaan hebben met het baldakijn. En dat fond is verder verdeeld in vier segmenten. Die vier segmenten die refereren weer aan de vier paradijsrivieren of de vier evangeliën. Dat eerste segment heeft vier belangrijke afbeeldingen. En ja, die zou hem eigenlijk moeten kunnen draaien, maar je kan er natuurlijk maar één kant van zien. Maar de duif met de olijftak. Prachtig natuurlijk, hè. Eigenlijk de taal die gesproken wordt, einde van de vloed. Het kruis onder een afdak, een baldakijn, een geliefde voorstelling van de overwinning van het kruis van Christus. De ark kom je er altijd in tegen. De ark van Noach wordt door de apostel Petrus in 1 Petrus dan ook aangevoerd als een beeld van de doop. Het water spreekt van Gods genade en van zijn oordeel. Een kelk bij het verlaten van het doopbassin, zachter. Degene die gedoopt was, het symbool een kelk. Als een voorproef, een beker van het eeuwige Kanaan. Het land overvloeiende van melk en honing. Het is als het ware een soort voorsmaak van het eeuwige Kanaan boven. Het tweede segment heeft ook vier centrale afbeeldingen. Kleine vissen als gelovigen. Die waren verspreid over alle vier. Met daarnaast een dolfijn. En verschillende bomen die de afbeeldingen van elkaar gingen scheiden. De verschillende bomen geven trouwens een beeld van, ze hebben de vier seizoenen. De dadelpalm wordt daarin vermeld, voorjaar. De olijfboom voor de winter. De vijgenboom voor de zomer. En de appelboom voor de herfst. En het derde segment, en dat kunt u denk ik hier nog wel even zien, hier, dat is het laatste. Dat zijn de witte kronen. En als teken van het symbool van de grote overwinning. En dan natuurlijk op het onderkant helemaal waar de doopeling dus uiteindelijk komt te staan. Treffen we het Christusmonogram aan. met het alfa en het omega teken. Het eeuwige leven. Daartussendoor kunt u niet zien, maar er zitten ook nog kleine bijen in. Die als het ware een voorafschaduwing zijn van het, ja, het zoete hemelleven. Zo kunt u zich dat wel een beetje voorstellen. En op de bodem natuurlijk het kruis. Dat was het fundament waar de dopeling op stond. Het hele bassin zelf vormt natuurlijk een kruis. Hij werd bepaald dat het eeuwige leven dat bij Christus kruis te vinden is. Ja, dat is misschien wat wonderlijke afbeelding. Maar bij het verlaten, overigens, ik moet even aan denken, maar dat is voor mij altijd nog een beetje een vraag. Als een dopeling dus afdaalt in dat doopvond, dan wordt hij als het ware overweldigd door alle symboliek. Elke laag die hij afdaalt, ziet hij om zich heen. Voor mij is altijd nog de vraag natuurlijk, ondanks al het onderricht wat ze kregen en de wijze lessen die ze kregen van Augustinus, Ambrosius, noem maar op, in hoeverre deze mensen zich dat bewust zijn geweest van, ja, de werkelijkheid ook daarvan. Hebben ze dat beleefd? Is dat nou echt iets van, ja, het meenemen van deze dingen? Of, maar dat, er is natuurlijk je vingers niet meer tussen te krijgen, maar het is wel een ja, ik vind het wel een boeiende gedachte in hoeverre dopelingen, ja, we kunnen dat helaas niet meer vragen, maar wat ze daarvan meegekregen hebben. Niet als ballast hoor, zo niet. Maar bij het verlaten van het baptisterium liep men tegen deze afbeelding aan. Dat was in een bepaalde richting gegeven. En dat is het hert strijdend tegen de slangen. Twee herten, kunt u zien, aan beide kanten van een boom met vruchten. Al lopend vechten beide herten met een slang, terwijl rechts boven hen een duif zweeft. U kunt zien, de herten hebben de slang gegrepen met hun bek en trachten die met hun hoeven als het ware te verpletteren. Nou, dat weten we inmiddels wel natuurlijk, dat een hert bij de christenen een heel geliefd symbool van de gelovigen is. Psalm 42, die men in de oude kerk graag zong bij het naderen van de doopplaats. Dan verlangt ook de gelovige naar de Heere, zoals een hinde, zoals een hert, naar het water. Bovendien zou de hinde een gezworen vijand van de slang zijn. En sedert het gebeuren in het paradijs, waarbij Eva verleid werd door de slang, is het de aanduiding van de duivelse macht van het kwade geworden. De boom die centraal staat, geeft vermoedelijk aan dat het paradijs dat ooit door de zonde verloren ging, herwonnen wordt door het werk van Christus. Voorgesteld in de doop. In plaats van de verboden vrucht komen nu de vruchten van de boom des levens. En de duif staat dus symbool voor de gave als het ware van de vernieuwende kracht van boven in deze strijd. Dit is een motief wat dan ook, eigenlijk zie je hier hetzelfde, wat Augustinus dan ook gebruikt om het christelijk geloof ook voor ogen te stellen aan de hand van Psalm 42... en 23. Hij stelt eerst de catechumeen voor om vervolgens de gelovige die strijdt met de slangen in zijn leven. Namelijk zijn boze begeerte. En tenslotte de bevestigde gelovige die moet strijden tegen de boze inblazingen van de duivel. U zult zich misschien wel afgevraagd hebben, nou dat is wel een heel erg lange inleiding op het hele doopgebeuren. Maar ik wilde u niet alleen zeg maar, de concrete omgeving schetsen, maar ook de symbolische. Omdat u ook gaat aanvoelen, wat ik net ook al een beetje schetste, wat zo'n dopeling dan toch in een bepaalde mate, die ik niet kan bepalen natuurlijk, maar aangevoeld moet hebben van het gewicht van deze gebeurtenis. Hij werd dan ook in deze voorbereidingstijd voortdurend onderwezen in deze symboliek. Hij werd, om het even in de sfeer van dit onderwerp te zeggen, hij werd er letterlijk in ondergedompeld. Alles wat hij zag en wat hij hoorde, sprak tot hem over de grootste gebeurtenis die in zijn leven aanstaande was. Goed, dan kom ik nu bij het doopgebeuren zelf. Tegen het einde van de nachtwaken, meestal was dat zeg maar bij het kraaien van de haan, is dan het ogenblik van de doop aangebroken. Dan spreekt de bisschop nog één keer zijn dopelingen toe. Hij legt zomaar in een paar zinnen nog eens eventjes uit de betekenis van de doop die over hun leven gaat beslissen. Want dat is een belangrijke factor. Hij zegt dan ook, laat ons dan afleggen de werken der duisternis. en aantrekken de wapenrusting van het licht. Dan keren ze zich naar het westen, de hemelstreek van de ondergang, duisternis en van de bozen. En dan zweren zij ook de bozen af. Er wordt dan gezegd, verzaakt gij de duivel en zijn engelen? En dan antwoorden zij, wij verzaken. Dan draaien ze zich om, dan keren ze hun gelaat naar het oosten. De hemelstreek van het opkomende licht. Ze keren zich dus nu, dat is een belangrijk moment, ze keren zich dus voorgoed om tot God. De dopelingen staan met hun rug naar de kerk en het gezicht naar de doopkapel, het baptisterium dus. In een rij voor een heel laag toegangspoortje. Ook een mooi symbool zit erin. Ze moeten diep bukken om naar binnen te gaan. Naar het waterbassin dat in de grond dus in uitgehouden is, wat u net ook gezien hebt. Want wie met Christus begraven is door de doop, in de dood, zal ook in zijn dienst nederigheid moeten delen. En dan zo trekken ze in processie, het woord nou maar eens te gebruiken, in processie dus naar het baptisterium. Onder het zingen van Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Dat baptisterium is totaal verlicht, zoals alles in die tijd helemaal verlicht was. De kerk, de huizen ook. Dat was het was echt een gemeenschapsgebeuren. Gordijnen tussen de zuilen die de overkapping dragen zijn gesloten. Ik wil u eventjes op het volgende mozaïek, prachtige mozaïek, wijzen. Dit is een mozaïek uit de 6e eeuw, uit het baptisterium in de Hagia Sophia, Istanbul. In het Griekse randschrift wordt hier het eerbiedige gebed van een dopeling vermeld. Deze prachtige bede is van de kerkvader Gregorius van Nyssa. Zeg maar, ja, die leefde tot aan, zeg maar, vlak voor de 4e eeuw. En dat luidt als volgt. Was mijn ongerechtigheden af, o Heere God, maar niet alleen mijn gezicht. Als je kijkt, dan ziet u, de ene pauw drinkt en de andere niet. Er is wel wat discussie over deze afbeelding. Er wordt ook geopperd, het zou kunnen zijn dat het iets weergeeft van de ontwikkeling van het geloofsleven. Hij komt eerst tot het water om er uiteindelijk vervolgens toch ook van te gaan drinken. Hoogtepunt in de vroegchristelijke traditie. Niet in de eerste plaats door de erboven weergegeven tekst, die zowel trouwens van rechts naar links als van links naar rechts gelezen kan worden. De exacte manier van dopen is ons niet meegedeeld. Dus ondanks alles wat daarover geschreven is, is er niemand in staat om exact te zeggen, en zo ging het nou voor 100% het dopen in deze periode. Er zijn wel een aantal aardige dingen over te zeggen. Ik geef toe dat de afbeeldingen niet helemaal glashelder zijn, maar ik denk dat het hier voor een heel groot deel een aardige weergave is hoe het in werkelijkheid eraan toe ging. Bekkens, zoals je dat hier kunt zien, bekkens met levend water, die hangen dus aan dat baldakijn, die hebt die vier pilaren. En je hebt dat baldakijn en dan heb je hier die bekkens die vol. Ik heb de vorige keer nog gezegd, weet je, dat kan in de vorm van een duif zijn of een hertenkop, de christelijke symboliek die daarvoor uitgezocht waren. Nou, hier ziet u een vrouw, Alba, die gedoopt wordt. Nou, je ziet het, er wordt royaal met water overgoten. Dus dit is niet een kwestie van onderdompelen. Er werd niet besprengd, zomaar met een paar druppels, maar met enorme hoeveelheden water vanuit de vier hoeken, zeg maar, werd men bedolven onder het water. Het moest ook iets symboliseren van, het is begraven worden in het water, hè? Begraven in de dood. Rechts, hier ziet u, ik moet eventjes terug. Hier ziet u een jongen die gedoopt wordt. Je ziet hem ook weer staan in, als het ware, in een klein bassin. En dan denk ik dat het, daar moet je even goed op letten, want dat geeft een klein beetje de crux aan van alles, van de meeste vormen van dopen. U ziet hier dat hij gedoopt wordt met een schaal die de bisschop hier in zijn hand heeft. Dus er werd door middel van schalen royaal over het hoofd gegoten. Dan ziet hij ook hier. Ook hier staat de dopeling. Dat is een vrouw. Die staat in. Dat is een heel klein dopersijn weer. Hè. Dus het is om praktische redenen dus onmogelijk om iemand onder te dompelen. We moeten dat wel even helder hebben. En ook hier weer wordt het weer overgoten. Nog niet zo lang geleden, toen kreeg ik die volgende voorstelling onder ogen. Ja, ik kende hem wel, maar ik heb hem nog eens een keer opgezocht. Omdat ik las dat van je moet eens goed naar dat ding kijken. En dat had ik eigenlijk, eerlijk gezegd, niet gedaan. En dan kom ik bij deze uit. We zijn allemaal, ik ga niet nu voor 100% zeggen hoe dat was, maar als we hier afgebeeld zien, de doop van de Heer Jezus in de Jordaan, dan denk ik dat wij allemaal, zoals we hier zitten, geneigd zijn te denken, de Heer Jezus werd ondergedompeld. Dat is nog maar de vraag. Er werd bij deze uitleg gegeven, en dat is iets, een detail waar je dan eigenlijk helemaal overheen kijkt. Ik zie hier ook, Johannes heeft zijn schaal in zijn handen. En dat zou, dat is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, maar het geeft een indicatie dat de manier van dopen, ook met de Heer Jezus, wel eens gebeurd zou kunnen zijn door een overgieten van een grote hoeveelheid water. Goed, ik laat dat verder voor wat het is, maar ik kwam dat detail tegen. En ja, dan ga je zitten kijken en denk ik, ja, Johannes heeft een schaal. Waarom moet je anders een schaal in je handen hebben als je iemand onderdompelt? Nou, dat is misschien maar meer een detail. We zien wel op alle afbeeldingen over het dopen dat de doopring tot aan zijn middel in het water staat. En dan worden de volgende aloude vragen gesteld. Gelooft gij in de Vader? Gelooft gij in de Zoon? Gelooft gij in de Heilige Geest? Gelooft gij in de Heilige Kerk, de vergeving van zonden en de verrijzenis van het vlees? En dan wordt er geantwoord, ik geloof. Meestal doopte de bisschop zelf. En dat ging dan als volgt. De bisschop wijdt het levende water met een teken van het kruis. Hij bekruist het water als het ware. De dopelingen hebben dus hun kleding afgelegd in de nissen die u er net gezien hebt. Ze maken de haren los. De sieraden worden afgelegd. Ze gaan immers de moederschoot in om opnieuw geboren te worden. En dan worden de dopelingen dus bijgestaan. Daar hebben we de vorige keer nog over gehad. Over de peters en de meters of diaconessen. Eerst de kinderen. Dan de mannen. En tenslotte de vrouwen. Dat was een vaste volgorde. Als in het geval dat de kinderen gedoopt werden. Dat was niet erg veel voorkomend. We praten dus over een tijd dat er natuurlijk heel veel heidenen tot het christendom overgingen. Dan spraken de ouders of familieleden de geloofsbelijdenis en het amen uit. En de bisschop wijdt dan de olie door dankzegging en andere olie door bezwering. Voorzien van beide soorten olie stellen diakenen zich dan op aan weerszijden van de bisschop. De bisschop vat de dopeling vast en laat hem voor de tweede maal zeggen, ik doe afstand van u, Satan, en van al uw pracht, en van al uw praal, en van al uw werken. Daarna moest de ene diaken de dopeling zalven met de banolie, vergezeld van de volgende woorden, laat iedere onreine geest van jou wijken. Ook wel genoemd de atletenzalving. Want het gaf eigenlijk aan van het is een voorbereiding op de strijd die je nu in je leven moet gaan leveren. Een strijd tegen de duivel. Het gaat immers om de laatste worsteling in je bestaan. Vervolgens draagt hij dan de dopeling aan de bisschop over die bij het doopwater staat. Waarbij hij hem of haar de woorden van de geloofsbelijdenis voorzegt. De dopeling staat, zoals we al eerder gezegd hebben, tot aan zijn middel in het water. En ook met zijn voeten. Natuurlijk, dan sta je ook met je voeten in het water. En u zult zeggen, dat is natuurlijk logisch. Nou, Ambrosius komt daar nog eventjes fijntjes op terug. Een volgende citaat zegt, dan maakt hij een onderscheid tussen de reiniging met de voeten, van de voeten en de reiniging van boven het lichaam. Door de doop, door middel van overgieting. Hij zegt dan ook, Petrus was rein. Maar hij moest de voeten nog laten wassen. Hij had immers nog de zonde vanwege zijn afstamming. Van de eerste mens. De slang heeft de mens bedrogen. En heeft hem overgehaald tot dwaling, tot zonde. Daarom worden zijn voeten in het water van het doopvond schoongewassen. Opdat de erfzonde worden afgenomen. Nou, dat is natuurlijk een element wat in die periode ook ingevoerd. De erfzonde. Want onze zonden worden door de doop zelf ongedaan gemaakt. En dan vervolgens stelt de bisschop de volgende drievoudige vraag die door de dopeling dan moet beantwoord worden. Met betrekking tot het geloof in God, de Almachtige Vader, met, hij antwoordt dan, ik geloof. dan legt de bisschop de hand op het hoofd van de doperling. En dan wordt dus de doperling voor het eerst overgoten, de eerste keer gedoopt. Daarna vraagt de bisschop, dat is de volgende vraag, geloof je in Jezus Christus, de Zoon van God die geboren is enzovoort, en dat hij zal wederkeren om te oordelen de levenden en de doden? En dan antwoordt de doperling, ik geloof. Dan wordt hij voor de tweede keer gedoopt. En tenslotte vraagt dan de bisschop, geloof je in de Heilige Geest, één heilige kerk en in de wederopstanding van het vlees? Je hoort hier al waar de geloofsbelijdenis in doorklinken. En de doperling antwoordt dan, ik geloof. En dan wordt hij voor de derde keer gedoopt. Dan volgt er een kort gebed. De doperling krijgt een kruisteken op zijn voorhoofd gezet. En de bisschop kust de persoon en zegt, de Heere zij met u. De doperling zegt dan vervolgens, het is heel vaak, hè, dat zien we straks met avondmaal ook, heel vaak een beurtspraak. Hè? Dat is, en zingen, gebeden en gesprekken. En de doperling zegt dan als antwoord, en met uw geest. En tenslotte wordt alles afgesloten met een vredeskus. Nou, dan kregen ze, als dat achter de rug was, het al eerder genoemde witte kleed. Ter aanduiding van hun staten als infantes, nieuwgeborenen. Beeld van reinheid, kinderlijke onschuld. Besprenkel mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij. En witter zal ik zijn dan sneeuw. Goed, ik denk dat het goed is dat we nu gaan pauzeren. Ik weet niet of ik me helemaal aan de tijd gehouden heb. Ongeveer wel, hè. Ja, nee, is prima. Ja, ik ga even snel verder met deze voorstelling, want er was enig commentaar op. Dus ik... Goed. Het laatste onderdeel, voordat men dus eigenlijk... op weg ging naar de kerk om aan het avondmaal deel te nemen, is de laatste, ik wil even iets van de laatste ceremoniële handelingen die gedaan moesten worden. De pas gedoopte komt dan, zeg maar, als het ware, hij treedt voor de bisschop om bevestigd, bezegeld en gesterkt te worden. Dan wordt hij met de Christusgeest gezalfd, namelijk met die olie die met dankzegging gewijd was. Dat is ontleend aan, zeg maar, wat er in Handelingen 8 in Samaria gebeurt, wat de apostelen daar gedaan hebben. Ze leggen de gedoopte gelovigen de handen op, zodat ze de Heilige Geest ontvangen. En dit ontvangen van de Heilige Geest is in de hele vroege kerk een belangrijk element wat bij de doop hoorde. De bisschop spreekt daarbij dan ook de volgende woorden. Ik zalf je met de heilige olie in de naam van Jezus Christus. Nou, wat ontvangen ze dan? Dan krijgen ze een meervoudig sacramenteel teken. Het is een zalving op het hoofd met de olie der vreugde. Het is de geesteszalving. Cyrillus, een kerkvader, merkt hierbij het volgende op. Eerst werden jullie gezalfd op je voorhoofd. Om van de schande en de schaamte die de eerste mens overal met zich meebracht, verlost te worden. En de heerlijkheid des Heren met onbedekt gezicht als het ware in een spiegel te aanschouwen, uit 2 Korinthe. Daarna op de oren gezalfd, om oren te ontvangen die de goddelijke geheimenissen kunnen ontvangen. Waarvan de profeet Jesaja gezegd heeft, de Heer gaf mij een oor om te horen. De Heer zelf heeft gezegd, wie oren heeft, die horen. Vervolgens de zalving op de neus, opdat de gedoopten nu konden zeggen, wij zijn een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden. Ook hier weer een citaat uit de Korinthebrief. Op de borst, opdat jullie aangedaan hebben het pantser der gerechtigheid. Zodat jullie tegen de listige verleidingen van de duivel stand kunnen houden. En dan de handlegging op de hoofden. Dat was eigenlijk het slot. Vergezeld van een gebed waarin de 7-voudige geestenschaven worden afgeroepen. Waarvan Jesaja melding maakt. Jesaja 11. Hij wordt genoemd dus de geest des Heren. En daarna, weet u, worden ze in paasgewijze aangegeven. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en de geest van sterkte. De geest van kennis en de vrezen des Heren. Nou, dat is dan dat bekende getal 7, wat we in de openbaringen natuurlijk telkens tegenkomen. De kandelaren en de 7 sterren en de 7 gemeentes. En de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Het wijst natuurlijk op een volkomen rijkdom. Iets dat alles omvat. Bovenstaande laat zien dat de zalving na de doop toch wel een heel belangrijk element geweest is. Ambrosius zegt dan ook, tijdens het gebeuren waarbij de Heilige Geest ingestort wordt. Augustinus gebruikt daar met Psalm 133 nog een beeld van. Dan spreekt hij over de kostelijke olie. En dan legt hij direct verband tussen de kostelijke olie en Christus de gezalfde bij uitstek. De olie die van ons hoofd Christus vloeit, betekent zowel de Heilige Geest als de onoverwinnelijke liefde die ons nu geschonken is. En als de krachten die van Christus uitgaan, de olie der vreugde en ontbranding in liefde. Steeds wordt de vergelijking getrokken met de geest die op Jezus neerdaalde en na zijn doop. Waarna hij, en dat is het element wat elke keer terugkomt, waarna hij de verzoeking van de Satan in de woestijn aankomt. Zo behoeft ook de dopeling de zalving met de Heilige Geest, opdat hij zal kunnen zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. De hiervoor aangehaalde dooprites die ik u net schetste, staan natuurlijk niet op zichzelf. Maar hun symbooltaal die hierbij gebruikt wordt, komt op uit de schrift. Ik vond het toch wel treffend hoe Ambrosius dat gebruikt. Naar aanleiding van dit hele doopgebeuren brengt hij het volgende ter sprake. De schrift met zijn type en zijn voorafschaduwingen. De geest die scheppend zweefde over de wateren als een teken van het herscheppende werk in de doop. De zondvloed, waarin de zondaar als het ware werd verzwolgen, maar de rechtvaardige gered. Het beeld van de doortocht door de Rode Zee. En hier hoor je eigenlijk weer de echo van de voorstellingen die ook in de catacomben tegengekomen zijn. De doortocht door de Rode Zee. Het wonderteken van Mara. De genezing van de Melaatse. Naaman in de Jordaan. Het herstel van de verlamden in Bethesda. En er zijn eigenlijk dat de kernwoorden geworden. Herschepping, dat herkent u wel, denk ik, hopelijk in de voorbeelden die ik u nou gegeven heb. Redding, doortocht, reiniging, genezing, verlichting. Nou, dat zijn de woorden die als het ware alles omvatten. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En zo moet u zich dan voorstellen dat die dopeling zonder één dierlijk vezel aan zijn lijf, zonder ring, zonder armband, haarnaald en halssnoer in nieuwe kleren en de haren los, gezalfd en bezegeld. Zo trekken de nieuw verlichte, de Illuminati dus, straks de opgetoogde basilica binnen om te midden van de gemeente voor de eerste keer deel te nemen aan het sacrament van de gelovigen. Ik ga het dopen afsluiten met even een citaat uit de belijdenissen van Augustinus, hoe hij zelf zijn eigen doop ervaren heeft. Vond ik toch wel mooie dingen in zitten. Hij geeft in zijn confessiones, in zijn belijdenissen dus, een persoonlijke terugblik op zijn eigen leven. En daarbij denkt hij voortdurend aan het bepalende moment in zijn leven als hij gedoopt wordt. Het blijkt voor hem een absoluut keerpunt in zijn leven te zijn. Waarom heeft dat nou zo'n geweldige betekenis ook voor Augustinus en zoveel anderen gehad? Dat blijkt uit het volgende fragment. Dan wat er bij Augustinus in de eerste instantie het meeste leeft, is de verwondering. Er is verwondering over het feit dat God de mensheid wil redden. Maar dat inzonderheid niet alleen de mensheid, maar dat God hem op het oog had. Dat is iets waar hij voortdurend mee aan het worstelen is geweest. Daar komt de mens natuurlijk toch niet uit, maar om eerlijk te zijn. Ik bedoel, we lazen van de week nog over al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan werd dat duidelijk gemaakt. Nou, we hebben het samen nog zitten lezen en daar kom je niet uit. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Mogen we dan onze eigen naam invullen? Wie zijn wij dat God mij, dat God anderen? Liefgehad hebt, dat is nooit klein te krijgen. Daar kan je zoals Augustinus het ook zegt, daar kan je weken, daar kan je maanden over nadenken. En dat is een mens niet gegeven om dat te doorgronden. Ik vond het eigenlijk, dan dringt het toch weer een stukje door. Als je dat dan ook voorbereidt, zeg maar, met Augustinus, kom je datzelfde tegen. God redt hem. Nou, en iemand, we weten allemaal iets over het leven van Augustinus, denk ik. Dan kan de verwondering maar heel erg groot worden. Tijdens het zingen van de gemeente in Milaan, na zijn doop, werd hij overweldigd door emoties, zegt hij dan ook. Hij laat zijn tranen de vrije lopen. Hij schaamt zich daar niet voor. Hij drukt het niet weg. Hij beschouwt het niet als gênant om op deze manier emotioneel te zijn. Dan zegt hij ook, en ik citeer nu letterlijk vanuit de belijdenissen: en hij kon mij in die dagen niet verzadigen aan de wonderlijke liefelijkheid, gelegen in de overdenking van de diepte van uw raadsbesluit tot redding van mensheid. En van mij. Wat moest ik huilen bij al de hymnes en de lofliederen en de gezangen? Wat werd ik geraakt toen ik die liefelijk klinkende stemmen in uw kerk hoorde? Die stemmen stroomden mijn hart binnen en de waarheid druppelde helder in mijn hart. En het verlangen om u te dienen ontstond in mijn hart. En mijn tranen begonnen te stromen. En het was goed om bij hen te zijn. Nou, dat hij zo hevig geëmotioneerd was, ieder nogmaals die zijn leven een klein beetje kende, die weet het. Voortdurend een zoektocht, vastlopen en dan toch uiteindelijk op dat punt terechtkomen. Dan stappen we nu van het dopen af, zeg maar. En dan gaan we nu naar het gedeelte van het avondmaal. Vanaf nu heten dus de dopelingen neofieten. Dat wil zeggen, en u herinnert er misschien van uit de catacomben nog de afbeelden, de klein afgebeelden, de kleine gelovigen, de pas beginnende, zeg maar. Afkomstig uit het Grieks en betekent eigenlijk een nieuw wezen, een nieuw kind, een nieuwe plant, een nieuwe inplanting, zeg maar. Dit naar aanleiding van Romeinen 6. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En daar staan dan die pasgedoopten in een witte kleding, apart van de rest van de gelovigen nog. En daarna keren ze terug naar de kerk. Ze mochten dus nu deelnemen voor het eerste maal aan de viering van de Eucharistie, ik noem het even zo. Een onderdeel van de kerkdienst die ze tot voor kort nooit mochten bijwonen. Bukken hoeft nu niet meer, want de poort aan de uitgang van het baptisterium is hoog en ruim. De weg van het doopvont naar de tafel des Heren is een koninklijke weg geworden. Als in de vroege kerk de zojuist gedoopte dan zich opstelde om in een rij van het baptisterium naar de kerk te gaan, om daar voor het eerst het avondmaal te vieren, dan hieven ze Psalm 23 aan. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dat moet nog maar een geweldig gebeuren zijn. Als je dat een beetje probeert voor te stellen, hoe die mensen zo vanuit, nou was dat gebouw niet ver van de kerk vandaan, maar hoe die mensen vanuit het baptisterium naar de kerk trokken, al zingend, opgewacht door de rest van de gemeente die vol verlangen uitzag naar de komst van deze pasgedoopte. Heel indrukwekkend. Zo komen we tegelijkertijd bij de liturgische traditie van Psalm 23. Die heeft zich in de eerste eeuwen diep ingenesteld in de kerk. Bij de kerkvaders valt vanaf Origenes, dan heb ik het over de eerste helft van de derde eeuw, een menigte uitspraken te traceren over Psalm 23 en de doop. Ze staan allemaal in het kader van de doopcatechese na de doop. Nogmaals, het is niet alleen de catechese die ze voor de doop, maar het gaat door. Hè? Het is een doorgaand onderwijs. Dus nadat de catechumenen de weg van de voorbereiding op de doop en die van de dooprieten zelf afgelegd hebben, nou, dan worden er vier momenten uit deze psalm expliciet in verband gebracht met deze doopbediening. Misschien, ja, u kent, anders moet u de Bijbel erbij nemen, kunt u het heel makkelijk zo zien, een paar versen, waarin dat duidelijk wordt gemaakt. In vers 2 en 3. Omdat die psalm zo vaak gebruikt wordt, ik denk dat ik hier even aandacht aan moet geven. Christus voert de dopelingen naar de weide en de waterbronnen van de gewijde leer. Hij lest daarmee hun dorst naar de levende God. Ook het vergelijk trouwens met Psalm 42. In vers 4, in de doop, zijn de dopelingen met Christus begraven, maar zonder vrees van de dood, want Hij die er zelf doorheen is gegaan, zal hen door het dal van de schaduw des doods naar het eeuwige leven leiden. Vers 4b en 5. De dopelingen ontvingen bij hun doop de Heilige Geest, de trooster. Stok en staf staan voor het kruis van de Heer, die zijn geest aan hen schenkt. De rite van de zalving met de geurige olie bekrachtigt dit. En dan vers 5, het meest geciteerde. Hier wordt immers de tafel van de Heere voor de dopelingen bereid. Zij ontvangen brood en wijn. En het accent valt op de overvloed en de verrukking. Er was een kerkvader, Cyrillus van Jeruzalem, die waagde zelfs om te spreken van een heilige dronkenschap. Nou, tegen deze achtergrond verbaast het uiteraard niet dat na de periode van de catacomben en hun afbeeldingen van de goede herder, die de schapen draagt en uitleidt, vanaf de vierde eeuw dezelfde afbeeldingen te vinden zijn in de doopkapellen overal. Nu is het vooral de herder, omringd door de schapen, terwijl bronnen van stromen van levend water ook te zien zijn. En wie ooit heeft rondgedwaald langs kerken en baptisteria in Italië, met name Ravenna en Rome, die zal dit overal herkennen. Dit is een mozaïek uit Ravenna. Hier is het beeld letterlijk vervuld, als het ware, met het leven. Het groen wat eruit opspringt. Schapen die door het lam worden gewijd en gedragen. En hun blikken, hè, dat is ook zo mooi. Hun blikken zijn gericht op de opperherder. Hier ziet u dat nog een keer. Dus de herder die het schaap draagt. Altijd ziet u de koppen van de schapen gericht op, ja, het fundament van alles. En ondertussen wacht de gemeente op de komst van de gedoopte. Men zong. Ik heb me ook trouwens verbaasd over de hoeveelheid liederen die aangeheven werden in die kerk toen. Men zong voortdurend. En ze keken verlangend uit naar de komst. Ze hebben weer dat gemeenschappelijke. Men voelde zich één met die pasgedoopten die op weg waren nu naar de kerk toe. Nou, en dan zingen de neofieten, zeg maar, als ze de kerk binnenkomen, het volgende, de volgende hymne. Ja, dat rijmt natuurlijk nu niet, want het is in de vertaling. Maar ik geef toch de inhoud even aan om te zeggen van, dit was het lied wat gezongen werd als ze de kerk binnenkwamen. Vooruitziend naar de maal van het lam, met witte klederen aangedaan, na het doorgaan van de Rode Zee, dan heb je weer dat moment, zingen wij tot Christus onze Heer. Door van dit heilige kleine lichaam te proeven, verbrand als het is op het altaar van het kruis, door zijn roze, rode bloed leven wij nu voor God. Op de avond van de paasdag beschut tegen de engel van het verderf en aan de harde heerschappij van de farao voorgoed ontrukt. Christus is nu ons paaslam. Hij die als lam geofferd werd. Hij is waarlijk ongedecemd brood. Zijn vlees is ten offer gebracht. O waarlijk edel offerlam, waardoor het dodenrijk in stukken werd gebroken. Verlost is nu het krijgsgevangen volk het loon van het eeuwige leven teruggegeven. Nu Christus opstaat uit het graf, als overwinnaar uit de diepte wederkeert, de tiran voor eeuwig in de boeien slaat en het paradijs voor ons ontsluit, wij vragen, schepper van het al, in vreugde om dit paarsgerij, verdedig ons, uw eigen volk, tegen de lagen van de dood. Dan trekken de nieuwverlichten de basilica binnen. Te midden van de gemeente die wacht om het avondmaal te gaan vieren. Het bloed van het lam reinigt hen niet zozeer van hun zonde, want die reiniging heeft plaats gehad bij de doop. Dit bloed is met name een verzoening voor hun zonde. Het grote offer is door het lam van God voor hen gebracht. De bruiloft van het lam is aanstaande en volgt onmiddellijk op de reiniging. Daarna nemen ze de plaats in, staande vlakbij het altaar. Ze weten nog steeds niet exact wat er gaat gebeuren. Er was namelijk, dat weet u, dat ik de vorige keer, dacht ik nog even gezegd, in de vroegchristelijke kerk een scheiding tussen de kerkgangers. Een deel van de eredienst was geheim. Onder invloed van de verschillende mysterie godsdiensten die er toen in die tijd waren. Dus ook de kerk was toen in dat opzicht dan ook een kind van zijn tijd. Nadat de gebruikelijke schriftlezing en prediking had plaatsgevonden, werden zij die nog in, ja, nog geen leden in volle rechten waren weggezonden. Men gebruikte daarmee daarbij de volgende formulering, de missa. We vinden dat nog terug in de katholieke mis. Het woord aanvankelijk bedoeld om dus de catechumene en andere luisteraars eraan te herinneren dat deze bij de bediening van het sacrament niet aanwezig mochten zijn. Wanneer alleen zij, die het geloof hadden beleden, achtergebleven waren, werden de deuren van het gebouw waar men vergaderde gesloten. Namen de deurwachters hun plaats in en iedereen die naar binnen wilde, werd de vraag gesteld of ze gedood waren. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre u bekend bent met de situatie in de vroegchristelijke kerk, en dan bedoel ik het heel concreet. Maar om het hele gebeuren een klein beetje een plaats te kunnen geven, om zich te kunnen voorstellen waar speelden zich nou bepaalde dingen en onderdelen af, lijkt het me goed, ja, ik heb er toch maar voor gekozen, om even iets van die basiliek te laten zien, om te weten van daar gebeurde het en daar was de gemeente en daar werd het avondmaal gehouden. Het gaat even gewoon om het voorstellingsvermogen, zeg maar. Toen het christendom natuurlijk eenmaal erkend was, officieel binnen het Romeinse Rijk, had men natuurlijk behoefte openbare plaatsen om samen te komen, om het geloof te kunnen belijden. Men had behoefte aan een zekere beslotenheid en men zocht naar gebouwen binnen de Romeinse wereld die een beetje aan hun eisen kon voldoen, waar de gemeente zich kon verzamelen. En ze lieten zich vooral leiden door de liturgie. De hele architectuur is daarop afgestemd, zodat er een soort podium nodig was om rituelen voor iedereen zichtbaar te maken. Nou, dat bleek dus de Romeinse basilica linksboven het meest geschikte gebouw te zijn om te gebruiken als kerk. Het was de basilica was oorspronkelijk een Romeinse vergader en ja, rechtszaal, zouden wij kunnen zeggen. Overigens ziet u hier de eerste Sint-Pieter. Dus niet de huidige Sint-Pieter, maar zijn voorganger, zeg maar. Dat is echt de oudste dus. Nou, dit is een van de beroemdste. Nou, hoe zag, en ik heb eventjes een doorsnede gegeven om straks te kunnen zien waar er bepaalde onderdelen zich gingen afspelen. Nou, je had een groot middenschip, dat gele gedeelte, dat is duidelijk, het centrale gedeelte van de kerk. De zijbeuken aan weerszijden, die bruin aangegeven met getalletje 2. Door middel van een zuilerij staan ze dus in verbinding met het middenschip. Nou, de ruimte boven de zijbeuken die was altijd minder hoog, zodat de licht ook makkelijk naar binnen kon komen. Van daaruit kwam je in de narthex. Dat zie je die hier bij nummer 5 staan. En dat is eigenlijk een soort overdekt voorportaal. Vermoedelijk mochten daar de mensen staan die graag christen wilden worden, maar die mochten nog niet in de kerk komen. En dan krijg je het atrium. Dat ziet u bij nummer 6 onderin. En dat is een door een zuilerij omgeven, zeg maar, een voorhof. En die diende als een soort overgangsgebied tussen, ja, ik zou bijna zeggen, de boze buitenwereld en de basiliek zelf. Het lange middenschip, zoals je kunt zien, maar dan gaan we naar het centrale gedeelte van de kerk natuurlijk. Door het lange middenschip eindigde aan de oostkant in een half ronde nis, de apsis. En in vroege tijd stond in de apsis dus de zetel voor de bisschop. Aan iedere vroegere basilica was dus een bisschop verbonden die de leiding had over de erediensten. Nou, hier ziet u eventjes nu even van het schema weg naar een van de mooiste kerken die we daar kunnen ontmoeten. Kan ik aanbevelen. De Santa Sabina in Rome. En hier ziet u die zuilengang, het middenschip, en je ziet de apsis en ook de schilderingen binnen de apsis. Maar daar kom ik straks nog eventjes op terug. De bisschop leverde zijn commentaar van de schrift en zijn preek vanaf de bisschopszetel. Hij sprak dan ex cathedra, dus zeg maar vanaf de bisschopszetel. Vandaar dat wij nog steeds praten, als we het over een kathedraal hebben, is dat altijd een kerk waaraan een bisschop verbonden is, nu nog. Anders mag je de naam kathedraal ook niet dragen. Links en rechts, en u ziet hier de ruimtes daarvoor. En hier ook trouwens, hier de trappen erlangs, de bisschop. En aan beide kanten waren de zetels voor de priesters. Voor de presbyters, de oudsten. Dus die term kennen we natuurlijk uit de Bijbel ook. Een apsis kende vele machtige voorstellingen. Over ja, bijna altijd over het werk van Christus, wat hij gedaan heeft. En zeker in relatie ook met het avondmaal. En om dat te illustreren, en dat zou met vele voorbeelden uit te breiden zijn, maar gebruik ik dan een van de, denk onder ons ook wel de meest bekendere, dat is de San Clemente in Rome. Om daar even in naar die apsis te kijken, want dat heeft een duidelijke relatie met het avondmaal, wat zich onder die apsis eigenlijk zich afspeelt. Nou, hier de San Clemente. Een bijzonder mooie kerk. En nou ja, dat is dan vier lagen kerk, moet ik altijd zeggen. Ik zeg altijd drie, maar het zijn natuurlijk vier jaar. Het zijn vier lagen. En nou, daar is dit dan het bovengedeelte van. Nou, dan gaan we even naar deze voorstelling in de apsis van de San Clemente in Rome. Nou, de titel van deze apsisvoorstelling is de Triomf van het Kruis. Hoog in de koepel van de apsis troont God de Vader, de Pantocrator. God de Vader afgebeeld, Pantocrator, de wereldheerser, zeg maar. Links en rechts ziet u afgebeeld vier evangelisten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En daaronder ziet u Paulus hier met Laurentius. En Paulus onderwijst Laurentius over de betekenis van het kruis. En als je goed kijkt, dan ziet u dat Laurentius een martelaar is, want hij zit met zijn voeten op een rooster en daar branden vlammen onder. Dat geeft aan op met welke dood Laurentius uiteindelijk ten onder gegaan is. De voeten rusten dus op dat rooster, u kunt het zien. Rechts heeft u Petrus met Clemens, waar de kerk ook inderdaad naar genoemd is. Dan krijgt u hier de profeet Jesaja. Met de daarbij behorende tekstband uit Jesaja 6. Zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. En het opschrift waarmee de triomfboog afgesloten wordt is: ere zij God in de hoge en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Nou, we kunnen stellen dat deze voorstelling is een symbolische voorstelling eigenlijk van het kruis van Christus. En vanuit de hemel reikt de hand van God de kroon des levens aan. U kunt dat precies in het midden zien trouwens. Aan de gekruisigde. En de duiven op het kruis verzinnen beelden de 12 apostelen, zeg maar. En links en rechts van het kruis vindt u Johannes en Maria. Aan de voet van het kruis weelderige wijnranken. Die iedereen verkondigen dat de gehele wereld vruchten mag plukken van dit offer. En onder de wortels van deze wijnranken ontspringen de vier paradijsrivieren. In de onderste rij zie je de apostelen als schapen afgebeeld die het lam van God tegemoet treden. Nou, en hier zit natuurlijk prachtig symboliek in. Je moet je voorstellen, die neofieten gaan voor het eerst aan avondmaal deelnemen. Ze scharen zich als het ware bij het lam. En dat zie je eigenlijk hier in deze apostel. Je ziet ook al die koppen van die beesten gericht op het centrale gedeelte van het lam. Op iets waar je de nadruk wilt leggen, kan je op verschillende manieren doen. Om te beginnen, je plaatst het op een verhoging, zeg maar. Je kunt ook het altaar een overkapping geven. Een stenen baldakijn, of al ciborium genoemd. Gedragen door vier zuilen. Nou, en nou kom ik even terug waar ik in het begin op duidde, op het baptisterium en op het doopvond. Dan krijgen we hier dezelfde symboliek, die zien we nu terug. Dus er is zelfs architectonisch een eenheid die er geschapen is tussen de doopplaats en de plaats van de avondmaalviering. Dus de vier zuilen, de overkapping van het baptisterium. Ik denk dat het hier dus heel concreet gemaakt wordt dat doop en avondmaal niet te scheiden zijn. En dat is denk ik wel heel erg kenmerkend. In veel gevallen, hier ziet u het helemaal in zijn volle glorie zou ik eigenlijk bijna willen zeggen. Je ziet het helemaal uitgewerkt, ook in deze kerk. Hangt er ook een, onder het, hier is dus het baldakijn bewaard gebleven, de pilaren, het altaar eronder. En daar hangt ook meestal dan nog een godslamp in. Het overhuift niet alleen het altaar, maar heel vaak ligt hier het graf van een martelaar onder. Vandaar dat de kerk het martyrium, hè, de meeste kerken zijn dus inderdaad gebouwd op het lichaam van een martelaar. Dan is het moment daar gekomen om het avondmaal te vieren. Dit is weer de San Vitale in Ravenna. Een juweeltje. Er is geen plek die niet iets laat zien, zeg maar, in deze kerk. Het is een hele belangrijke 6e eeuw, de vroeg-christelijke basilica. Daar vinden we te midden van ontzettend veel mozaïeken. Een bijzonder mozaïek dat betrekking heeft op het avondmaal. Overigens even tussendoor, al deze steentjes van deze mozaïeken werden dus tijdens de liturgie gebruikt, hè, om het een en ander te verduidelijken. Nou, ik hoorde net de term boeken der leken, nou, dat zou je dan zo kunnen stellen. Maar samen vormen ze één centrale boodschap. Christus is God en zijn lijden en sterven zijn de kern van de kerk en van de geschiedenis. Op dit mozaïek is een avondmaalstafel afgebeeld, die gereed gemaakt is om het sacrament te vieren. Hier zie je het. De tafel is gedekt met een wit laken. Op de tafel links en rechts een brood en tussen de broden de beker. Alles is in gereedheid gebracht om door de gelovigen te worden genuttigd. Maar naast de gedekte tafel staan twee personen uit het Oude Testament. In een heleboel gevallen zie je ook Abraham erbij, maar ik heb nu deze genomen. Ja, de meeste gevallen zie je ze eigenlijk alle drie staan, maar nu Melchizedek. En Abel. Abel met het lam, Melchizedek met een brood. En boven de tafel zien we weer een hand die naar beneden wijst. Heel, heel geconcentreerd van waar de aandacht op gevestigd moet worden. Nou, de vraag kan natuurlijk rijzen, waarom worden Abel en Melchizedek nou afgebeeld aan beide kanten van deze gedekte tafel, om zo maar eens te zeggen. Nou, Ambrosius geeft daar een antwoord op. Hij beantwoordt die vraag eigenlijk in zijn werk over de sacramenten. En in zijn avondmaalsgebed komen Abel en Melchizedek als oud-testamentische voorbeelden naar voren van rechtvaardigen die een offer aan God brengen. Hij kijkt daar onder meer op terug, deze Ambrosius, op dat gebed. En hij herhaalt het gebed, zeg maar, voor de pas gedoopte catechumenen die onderwijs krijgen in de week na hun doop en de eerste avondmaalsviering. Dus het onderwijs stopt niet, hè, bij de avondmaalsviering, dat gaat door. Zodat ze zich weer kunnen herinneren wat er gebeurde tijdens het avondmaal. Ik citeer Ambrosius. Maar opdat je zou begrijpen dat dit een sacrament is, werd het ook al eerder afgebeeld. Verneem hierna hoe belangrijk dit sacrament is. Kijk wat hij zegt. Kijk wat hij zegt, hè. Zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, zo spreekt de priester vervolgens, daarom omdat wij zijn allerheerlijkste lijden en de opstanding van de dood en zijn hemelvaart in gedachtenis houden. En nou zien we een kentering komen, een gevoeligheidje ook, denk ik. Offeren wij aan u dit offer. Offeren wij aan u dit offer, zonder vlekken. Een offer in alle opzichten volkomen. Een offer dat zonder bloed is, dit heilige brood en deze beker van het eeuwige leven. En wij vragen en bidden u dat u dit offer zult ontvangen op uw altaar in de hoge, met de handen van uw engelen. Zodat, zoals u zich heeft verwaardigd de geschenken, en daar komt de vergelijking dus. Dus zoals u zich heeft verwaardigd de geschenken van uw rechtvaardige dienaar Abel aan te nemen. En het offer van onze patriarch Abraham, die dan hier even niet bij staat, maar. En dat wat de hoge priester Melchizedek aan u offerde. Bijzondere aandacht geeft Ambrosius dus aan de vergelijking tussen het lam van Abel, genomen uit de eerstelingen, en het lam Gods. Dan zegt hij, ook Abel wist op een goede manier te onderscheiden. Want hij bracht van de eerstelingen van zijn schapen een offer en leerde ons daarmee dat de aardse offergaven God niet zullen verzoenen. Deze waren immers door een zondaar waardeloos geworden. Maar wel die offergaven waar de heerlijkheid van een goddelijk geheimenis van afstraalde. Hij gaf dus een profetisch getuigenis dat wij door het lijden en sterven van de Heere van onze schuld bevrijd moeten worden. Want over hem staat geschreven, zie het lam. Zie hem die de zonde van de wereld wegneemt. En daarom offerde hij ook van zijn eerstelingen om de eerstgeborene aan te duiden. Opgravingen laten verschillende altaren zien waar het brood gebroken werd en de wijn geschonken werd. Het altaar is dus een offertafel, waarop het offer, het lam van God, bij het avondmaal symbolisch wordt herdacht. In de vroege kerk is de avondmaalstafel een stenen altaar met brood en wijn. Ik denk dat het u wel opgevallen is, al luistert naar deze citaten ook, dat men geleidelijk aan het avondmaal ook de betekenis van een offer gaat toekennen. En hier ziet u al die kentering komen. Niet alleen was het dus een indrukwekkende herinnering aan het offer op Golgotha, maar waren deze eerste christenen gewoon om ook tijdens op de avondmaalstafel liefdegaven voor de armen als een dankoffer neer te gaan leggen. Zo werd de geestelijke min of meer de priester, die evenals in het oude Israël het altaar bediende. God zelf gaf op het altaar zelf een offer tot spijziging van de gelovigen, maar ook een offer van de gemeente werd op het altaar neergelegd en voor God gebracht. Vandaar ook dat het avondmaalsbrood de naam van hostie ging krijgen. Dat is offerdier. Bij Tertullianus, die gebruikt deze term voor de eerste keer. Na een preek van ongeveer een uur, dat komt er allemaal nog, hè, die tijden, worden de catechumenen weggezonden met de woorden ite missa est, gaat heen, de samenkomst is ten einde. De mis wordt dan ook nu de nieuwe benaming voor de hele eucharistische dienst, de offerdienst. Maar eerst is er nog een voorbedengebed. Er wordt voor de nood van verschillende mensen en instanties gebeden. Voor zieken, zwakken, vreesachtigen, prinsen en gouverneurs, alles komt langs om zo maar te zeggen, catechumenen, boetelingen en tenslotte eigenlijk voor de ongelovige wereld. De catechumenen die er dan zijn, die er dus niet bij mogen wonen, die krijgen dan nog een stukje exorcismebrood met zout, dat hebben we de vorige keer bekeken, en na het gebed moeten zij de basiliek verlaten. Ze worden met vrede weggezonden, maar toch geweerd. De zware bronzen deuren worden gesloten, de gelovigen zijn nu alleen. De menigte verlaat de apsis, die uitsparing, en de basilica krijgt vanaf nu een ander centraal punt waar zich alles gaat afspelen. Hier ziet u het omtuinde gedeelte waar het avondmaal gehouden werd. De bisschop rijst dan op te midden van de priesters, daalt, dat herinnert u nog dat plaatje, daalt de trappen af van de apsis en gaat naar de plaats van het gebed. En dan begint hij met een gemeenschappelijk gebed van de gelovigen. Dat doen ze samen met de bisschop. We krijgen nu een beurtzang, maar je zou zeggen een beurtgebed. Bisschop en gemeente wisselen elkaar af in gebeden. En dat is mij ongelooflijk bijgebleven tijdens de voorbereiding van deze twee lezingen, dat de enkeling niet bestond, hè? Het is zo'n samenspel, zo'n samengaan van de gemeente met de voorgangers, dat het eigenlijk een organisch geheel geworden is. Vond ik eigenlijk ontzettend mooi. Een belangrijk element hierin was het gebed voor de nood van de hele christenheid. De oudste vorm wordt vermeld in een brief van Clemens die rond 95 in Rome geschreven is. Opvallend is hierin dat het gebed doordrenkt was met aanhalingen van de schrift. Als men bad, citeerde men doorlopend schriftgedeelte. Men eigende zich dat op die manier ook toe. Gevolgd door een stiltegebed van de gelovigen. En na het laatste amen begint het offer. De diakenen verzamelen de offergaven van de gemeente. En de wijn wordt nu in een grote mengvat met grote oren gedaan. En er wordt ook water bij gedaan. Ze schikken vervolgens de ovale met lichtbruine korst en kruisvormige inkervingen. Daar heb ik hier nog wel een afbeelding van. Je kunt die inkervingen zien. Dat is voor het breken. Dan kon je brood makkelijker breken. Daarom werd die kruisvorm er ook in aangebracht. En de beker en de broodschalen worden nu op het altaar geplaatst. Ze staan alle op een wit laken. Nou, dan nog begint het gebeuren nog niet. Dan worden de neofieten nog een keertje toegesproken. Dit is de nadruk op onderwijs en onderricht, dat men goed beseft wat men doet. Als Augustinus er nog één keertje uitlegt, ik vond daar een mooi voorbeeld van. en voorhoudt wat de avondmaalsviering inhoudt, komt hij tot de volgende vergelijking. Als hij het breken van het brood uitlegt. Hij zegt dan, en als je dat een paar keer leest, dan dringt het echt een keer door. Dat mag dat mooi. Eén brood, één lichaam zijn wij. Met velen. Kijk, daar zit nu alles in, zegt Augustinus. Ik heb het u in een oogwenk gezegd. Maar u moet de woorden wegen. U moet ze niet gaan tellen. Want als u de woorden telt, is een kleinigheid. Als u ze weegt, is iets geweldigs. Als men dan aan het avondmaal zit, krijgen ze eerst het aloude rituele voedsel van de pasgeborenen. Dat herinnert u zich misschien ook nog wel uit het catacombenverhaal. Een beetje melk, een beetje honing. De goede herder, catacomben, daar zie je dat beeld terugkomen. Om het beeld van het nieuwe Kanaan duidelijk te maken. Een land overvloeiende van melk en honing. In de vroeg-christelijke kerk werd er ook het avondmaal heel vaak in relatie gebracht met de wonderbare spijziging. Want met name het ophalen van de brokken in de korver, heel symbolisch. Dit gegeven brengt hen ertoe te bidden of God de christelijke gemeente van de einde der aarde wil verzamelen. Weer dat gemeenschappelijke, hè? Een bijzonder rijke gedachte. En wanneer de pasgedoopte naar de laatste toespraak naderde tot het altaar, werden ze nog bemoedigd en tegen hen gezegd: de Heere zij met u. Vervolgens wordt hen gevraagd: susum corda, hart omhoog. Augustinus zegt dan: laten we de Heere dank brengen. En heel de gemeente zegt: dat is goed en recht. Augustinus vervolgt dan: de woorden die u bij de tafel zult horen, de Heere zij met u, gebruiken we ook wanneer wij u begroeten vanuit de apsis. Ook bij al onze gebeden zeggen wij dat. En de pasgedoopte antwoorden dan weer: wij hebben ons hart bij de Heer. En deze vieringen gingen dan ook gepaard met heel veel gebeden. Op de beurtspraak volgt dan het eucharistisch gebed. Dat gebed spreekt eerst over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En gaat daarna over naar de instellingswoorden van het avondmaal. Met nadruk geeft men dus aan dat de enige grond waarop zij het avondmaal mogen en kunnen vieren, ligt in de dood van Christus aan het kruis. Vandaar de symboliek van het kruis, het hele gebeuren, in de apsis, in de voorstelling, dat zo'n cruciaal punt was. Dat was de directe relatie. Vervolgens wordt er gedankt dat de gelovigen als priesters mogen dienen, dat zij de tekenen van brood en wijn als offergave aan God aanbieden. Dit betekent zeker niet dat het avondmaal beschouwd wordt als een hernieuwing van het offer van Christus. Maar waar het vooral om gaat: de gelovigen belijden op deze wijze dat zij alleen voor God kunnen verschijnen door het offer dat hij zelf gegeven heeft. En nu geven ze als het ware God zelf als gave een dankoffer aan hem terug. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En dan blijft het niet bij. Er wordt ook gebeden of God op grond van dit aangeboden offer de Heilige Geest wil zenden in de met tekenen van brood en wijn. Zo worden de gelovigen met elkaar verenigd. Hier blijkt dan ook die grote mate van eenheid tussen de pasgedoopte en de reeds eerder gedoopte. Deze gemeenschap wordt ook vormgegeven door na het eerste gebed elkaar een kus te geven. De vredeskus. Na het heilige lied, door alle gezongen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Lofprijzing gebaseerd op Jesaja 6, wat een wezenlijk onderdeel was. En degene die dan het avondmaal bedient, bekruist de gave en spreekt de volgende woorden. Het brood dat gij ziet liggen op het altaar wordt geheiligd door het woord van God. En de kelk, of liever wat hij bevat, wordt geheiligd door het woord van God. Vervolgens ontvangt hij het brood en beker. Hij neemt die en brengt lof en dankzegging aan de Vader van alle dingen. Veel voorbeden worden nu nog gedaan. De namen staan vermeld op kleine houten paletten, als het ware. Dat wordt hem overhandigd aan de bisschop. En daar worden ook de namen van de bloedgetuigen in, de martelaren zijn, maar ook de doden. Dus er werd ook gebeden opgezonden naar de doden. Dan volgt er nog een voorbeden. Feestelijk dankgebed. Daarna als antwoord stemt heel het volk in met amen. Dan gaan de diaken het brood uitdelen. En dan wordt gezegd, de diakenen zeggen dan, het lichaam van Christus. En het antwoord van de gelovigen is, amen. Ze ontvangen het brood op de palm van de rechterhand. En zo brengen ze het in de mond, terwijl ze de rechterhand met de linkerhand ondersteunen. Ze drinken gebogen en zonder de handen uit te strekken een teug wijn uit de kelk die de diaken hen voorhoudt. De diaken zegt, het bloed van Christus. En het antwoord is weer, amen. Ook de niet-gelovigen worden door de diaken opgezocht. Ze ontvangen brood en wijn thuis. Ondertussen zingen de gelovigen om de onderlinge verbondenheid aan elkaar en aan Christus te betonen, Psalm 33. Wat er uiteindelijk overblijft, brengen de diaken naar een aparte ruimte. De psalmist houdt op en de diaken roept op tot het slotgebed dat door de bisschop wordt uitgesproken. En iedereen wordt in de goddelijke goede tierenheid aanbevolen. En dan volgt er nog een hele plechtige wegzending, gaat in vrede, gevolgd door een collecte, die bestemd is voor de weduwe, de wezen, de gevangenen, de vreemdelingen. En het valt ons op dat in dit hele gebeuren er een voortdurend contact is tussen de voorganger en de gemeente. De gemeente stemt met woorden en daden actief in met de woorden van de voorganger. Ik ga afsluiten. En wellicht is bij u de vraag opgekomen, dat is mijn eigen vraag ook trouwens. Zijn we niet veel kwijtgeraakt tijdens, als we dit zo'n beetje aangehoord hebben in twee keer, wat al die symboliek, die rijke beeldtaal, de hele gang van zaken tijdens een doop en avondmaal. Een vraag die denk ik heel erg actueel is. En hij wordt in onze tijd steeds vaker gebezigd. Een tijd natuurlijk, laten we eerlijk zijn, die steeds meer appelleert op emoties en beleving, wat alles te maken heeft met een hele sterke ik-gerichtheid. Een groot gevaar bedreigt ons. Ik werd op mijn wenken bediend toen ik net het Regentoors Dagblad las, vlak voordat ik hierin kwam. En daar las ik dat de Christelijke Gemeente Synode er een voorstel was of er plaats ingeruimd kon worden tijdens de liturgie. Nou, daar schrik je toch even van. Zeker ook als ik verder het verslag las, hoe daarop gereageerd was. Maar goed, dat kunt u zelf ook allemaal lezen. Maar daar werd ik niet zo heel erg vrolijk van. Trouwens, zo'nzelfde vraag is natuurlijk niet nieuw. Diezelfde vraag komt in de vierde eeuw ook al op. En daar wil ik u toch een voorbeeld van geven. Bisschop Cyrillus van Jeruzalem, die leefde van 313 tot 386... die kwam met datzelfde voorstel. Letterlijk, drama. Dat kan als een waarschuwend voorbeeld gelden. Maar dat zullen ze op de synode ook proberen. Hij heeft de liturgie heel sterk gewijzigd. En met name het doopgebeuren is door zijn toedoen, ik zou zeggen, lichtelijk gaan ontsporen. Hij geeft ontzettend veel ruimte voor drama. De dopeling die gaat de weg van Christus volgen, van kruis naar opstanding. En hij moest dus gaan herhalen wat Christus als het ware gedaan heeft. Hij moest het emotioneel mee gaan beleven. Nou, deze ideeën hebben echt een verwoestend spoor getrokken, ook al in die allereerste eeuwen. Hij maakte bijvoorbeeld duidelijk waarom dat de dopeling voor de doop geheel ontkleed moest worden. Hij zegt dan ook, toen u zich uitgekleed had, was u naakt. En volgde daarin Christus na, die naakt aan het kruis ging. En door zijn naaktheid de overheden en de machten heeft uitgekleed. En openlijk aan het hout over hen heeft getriomfeerd. En waar gaat het nou deze Cyrillus om? Hij wil namelijk een rituele herhaling van wat er toen met Christus gebeurd is. Door de doop en alle dramatiserende handelingen daaromheen werd het heil als het ware voor de dopelingen present gesteld. En hierdoor gaat het gepredikte woord steeds meer zijn echte betekenis verliezen. Hij zei trouwens dan ook, het zien is belangrijker dan het horen. Je moet het als het ware kunnen aanraken. Je moet al die plaatsen kunnen bezoeken en tasten met je handen. Nou, als we nu dan zo'n vraag tijdens de synode nu horen, visualisering en drama en dans in de eredienst, dan denk ik dat dit voorbeeld uit de vierde eeuw, wat echt verwoestend spoor getrokken heeft, ons wel beslist ook mag waarschuwen en alert erop zijn. En het deed me toch wel een klein beetje verdriet dat men dan ineens tot een concreet besluit kan komen. Hè? Dit moet dan weer in een commissie komen. En ik ben ervan overtuigd dat het... Ja, ik ben nou een beetje een zijspoortje, maar... Ik ben ervan overtuigd dat het door een gering aantal mensen ingediend worden. En dat de synode zich daar nou niet aan een minuut over kan uitspreken. Ik heb dan zelf zo het gevoel... Nu moet er ook ineens aangepakt en doorgepakt worden. Maar goed, er komt weer een commissie en dan gaat het weer over zoveel jaar enzovoort enzovoort. Nou, dit voorbeeld waarschuwt ons. Het woord moet centraal staan. En absolute prioriteit hebben. Het horen... boven het zien is onopgeefbaar. Nou, als we dan denken aan zondag 35, vraag een aantal 98, dan komen we er ook wel op. In een echte geloofservaring hoor je toch de echo van het woord. En ik eindig met een citaat van dokter Baars. Heel mooi. De emo-cultuur van onze tijd zou meer een echo-cultuur moeten worden. Ik dank u. Daar kunnen, dat is waar. Er kunnen eventueel vragen gerezen zijn. En dan, ik zeg niet dat ik ze allemaal weet, maar... Er is misschien iemand die zegt van, ik heb er al een. Ja. Ja, in eerste instantie wel. Maar dat heeft dus die bekende verschuiving gekregen. Wat we dus uiteindelijk nu krijgen, of wat we nu hebben, dus met de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is dus in dat soort dingen, dat is een hele geleidelijke overgang geworden. Zoals je hier ook, dat is me ook opgevallen, dat je zegt van het offer van Christus weerspiegelt natuurlijk, zeg maar, in de brood en wijn, als de teken daarvan. Zien we langzaam die verschuiving komen dat wij een offer aan God gaan brengen. En daar zie je ook zo'n verschuiving optreden. En dat is daar ook gebeurd. Ja, Jos. Nou, die werden mannen en vrouwen werden dus na elkaar gedoopt. En dan werd natuurlijk het baptisterium, dat heb ik misschien niet verteld, maar baptisterium, die vier pilaren, werden dus omhangen met kleden. Het was, want er zat ook ja, publiek bij, zo wat raar gezegd, maar familieleden die op afstand in die buitencirkel bleven. Dus die konden van het hele doopgebeuren niets zien. Het was helemaal afgeschermd. Dat was natuurlijk om privacyredenen denk ik ook wel een beetje begrijpen. Maar we blijven toch met feit zitten. Omdat in de meeste gevallen een bisschop zelf doopte. Maar omdat je ook regelmatig tegenkomt dat het Peters of Meters geassisteerd hebben, denk ik dat die ook een belangrijke rol gespeeld hebben. Diaconessen worden ook genoemd. Dus ik zou me goed kunnen, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik kan me voorstellen dat er dus mensen zijn die daar problemen mee hadden. Dat zou heel goed kunnen. Maar
tegenwoordig zijn de kijkers niet zo nauw.
Nee, ik denk dat het toen wel een beetje anders lag. Ja, dat wel. Ja. Ja, ik heb het er trouwens ook afgevraagd. Als je dat dan zo leest, dan denk je van, nou, ja, zo'n bisschop moet zich ook wel eens ongemakkelijk gevoeld hebben, denk ik. Ja, dat klinkt wat raar, maar het is gewoon zo. Ik bedoel, ja, maar ik heb daar nergens iets sluitends over gelezen, dat je zegt van, nou ja, een vrouwelijke bisschop had je niet. Ja, Jaap.
Nee. Maar kennelijk, wat mijn zoon bericht zegt hij,
op een gegeven moment,
dat heel die naaktheid als zodanig wegviel.
Maar meer de betekenis van waarom ben jij daarna, nee, zeg maar.
Pas als die kracht een beetje weggaat, zegt hij, dat is zijn verklaring, dan wordt er wel geschreven over, kan dat nou wel?
Ja.
Want dan gaat men inderdaad die naaktheidsvraag stellen.
Ja.
Heel vroege kerk, dat het helemaal niet naast was. Het is een tegenwoordig.
Nou ja, kijk, zowel de manier waarop gedoopt werd als dit soort details zijn ons niet schriftelijk op een of andere manier overgeleverd. En dat had ontzettend veel vragen en het had bibliotheken kunnen schelen als dat vanuit de schrift ons overgeleverd was, denk ik. Maar we hebben dat niet, dus vandaar dat via het Griekse woord doper is, men er allerlei varianten gaan. Ja, en dan gaan we allerlei voorbeelden zoeken. Wat hebben we nog aan afbeeldingen? Dat refereert aan waarschijnlijk toch de werkelijke dooppraktijk van toen. En, ja. Ja.
Oh.
Ja. Ja, en die elementen komen ook in die preken, ook heel gebruiken ze elke keer die elementen ook weer. En dat, dan zie je dat heeft een hele lange geschiedenis natuurlijk. Maar men blijft daarop terugkomen, ja, tot op de dag van vandaag natuurlijk.
Kun je je voorstellen hoe ze met het woord van beginnen? Wat voor plaats zal het woord? Het Latijn?
Mm-hmm.
Maar het gewone
woord
kan waarschijnlijk niet lezen?
Nou. Die, er is natuurlijk een categorie die dat inderdaad niet kon. Maar het grootste gedeelte wel hoor. Jawel. Ja. We hebben het anders zouden natuurlijk. Stel dat het grootste gedeelte van de gemeente dat niet kon volgen. Dan zou het ook echt een bijna zinloze bezigheid geweest zijn, om het zo maar eens even plat te zeggen. Want dan, dus, je kan bijna alleen maar de gevolgtrekking maken van. Het grootste gedeelte kon dat inderdaad volgen. Want anders hadden al die preken. Als je ook ziet, natuurlijk al die 3 jaar, 2 of 3 jaar dat die catechumenen onderwezen werden, in de schrift werden gepokt en gemaakt. Ze moesten lezen wat we de eerste keer gezien hebben. Ja, we waren er niet bij, maar ik bedoel, dan kregen ze dus bepaalde literatuur opgedragen die gelezen moest worden, enzovoort, enzovoort. Dat gaat er allemaal vanuit dat ze dat inderdaad konden. Ja. Want ze kregen echt verschillende boeken die ze door moesten worstelen. Voor sommigen zal het inderdaad worstelen geweest zijn. Zoals Augustinus ook toen aangegeven had, dat hij het ook niet kon volgen. Profeet Jesaja moest hij lezen van Ambrosius en hij kon het niet. Hij gaf het op. Hij kwam er niet door. Nou, Augustinus kon wel lezen hoor. Maar dat lukte hem niet. Dus. Ja, ik zie daar nog.
Je had een prachtige afbeelding van de doop van de Jezus.
Ja. Ja.
Maar je zou het ook niet zo kunnen zijn dat die afbeelding was juist van die tijd.
Ja, klopt.
Als je goed keek, dan hadden de mannen daar ook lang haar. En daarvan staat het in de Bijbel dat niet goed is. Dat die korte haar is voor de vrouwen afstuur en het lange haar voor de mannen afstuur.
Dus het gaat eventjes hier concreet over de vorm waarin gedoopt werd. Nou, de tijd waarin wij het nu, wat wij nu bekeken hebben, is in 99% van alle gevallen werd er dus met royale overgieting gedoopt. Om de hele eenvoudige praktische reden dat in de baptisteria de doopvonten te klein waren om een volwassen iemand te kunnen onderdompelen. Dus dat verviel allemaal. In situaties natuurlijk waar het wel kon. En dat is natuurlijk de beginsituatie zoals in de Jordaan. En als kerken de beschikking hadden over een rivier of een vlak. Maar dat kon in 99 van de 100 gevallen in een heleboel landen kon het helemaal niet. Want dan had je het allemaal niet voorhanden. Is men dus overgegaan tot het royaal overgieten met die kruiken en al die dingen meer. Maar het moest wel. Men moest dus bedolven worden onder het water. Letterlijk. Het zijn geen druppels die wij kennen en zo over een handje vol. Nee, het moest echt het begraven worden in het water. Moest uitgebeeld worden. Maar in eerste instantie, al zijn daar meningen daar nog over verdeeld, over het Griekse woord baptis, wat dat betekent. Dat betekent natuurlijk letterlijk onderdompelen. Maar het betekent ook met olie, dat is een andere betekenis van datzelfde Griekse woord, is een overgieten met zalfolie. Nou, dan kom je al een beetje bij de betekenis, bij de vorm zoals we dat in later eeuwen aangetroffen hebben. Dus het is nooit helemaal helder te maken of het nou echt onderdompelen of wat dan ook geweest is. Maar ik vermoed dat het in de Jordaan zo wel begonnen is, denk ik, en in andere rivieren wel gedaan is. Ja. Maar nergens, en dat is een beetje de tragiek, maar je kan nergens je vinger erbij leggen. En zo ging het dus. Dat hadden we graag gewild. Er had heel veel discussie gescheeld, zoals nu. En een heleboel boeken gescheeld. Ja. Ja.
Als ik het goed begrepen heb, heb je dan wel mannenkinderen en
ja, ja.
Maar die volwassenen kregen wel een
aantal jaar. Ja, 2-3 jaar. Die kinderen die werden als het ware zeg maar, op hun niveau onderwezen, ook door hun peters en meters en hun ouders. Dus wat hun ouders meekregen, ja, dan moest dus een vertaalslag plaatsvinden naar kinderen. Dat ze naar hun begrip konden begrijpen wat er eigenlijk ging gebeuren. Ik heb nergens gelezen, en ik hou graag aanbevolen voor iemand die het weet, maar ik heb nergens kunnen lezen dat kinderen aan het avondmaal gingen. Maar dat zou dan eigenlijk weer niet helemaal sporen met de gedachte van waarom gedood werd toen. Want de dood was de vergeving der zonde. Augustinus zegt dat letterlijk. Het is het afwassen van de erfzonde. Dus dat zou dan voor de kinderen ook moeten gelden. Ja, ik weet niet over aan welke leeftijd je nu denkt. Ik bedoel, ja, kijk, bij baby's werkt dat natuurlijk allemaal niet. Maar wat oudere kinderen, die kunnen dat aan. Die kunnen dat op een bepaalde leeftijd toch wel aangeven dat ze gedoopt willen worden. En dan moeten ze via hun ouders en peters en meters onderwezen, mede onderwezen worden. Waar die ouders zelf ook aan in onderwezen werden. En dan op hun niveau, dat er in ieder geval toch een begrip was wat er ging gebeuren. En dan, ja, en dan na de doop, ik gaf in de pauze nog even een voorbeeld van, ja, ik bedoel, daar ben je dus 3 jaar bezig geweest met onderwijs. Ambrosius zegt dat ook nog een keer. En na de doop nog een keer, na het avondmaal gaat dat nog vervolgonderwijs, zeg maar. En dan zegt Ambrosius, en na een maand zaten ze op de tribune bij de renbaan in Antiochië. En kwamen ze vervolgens nog 1 keer per jaar naar de kerk. Dat gebeurde dus ook. Dus dan zei je, ja. 3 jaar onderwijs. Na het hele gebeuren nog eens een keer onderwijs. En vervolgens kon je ze op de tribune vinden. Dus ja, maar er is, dat er gaat ook niks nieuws onder de zon. Helaas. Ja,
bent u niet tegengekomen dat hele kleine kinderen, zoals bij ons gedood
waren? Ja, ook hele kleine kinderen, want er zijn afbeeldingen van baptisteria. Dat vind je dus, ja, de. Eens kijken, heb ik er nog eentje bij me? Nee. Daar heb je dus een klein bassin waar een volwassene in stond, hooguit dan zijn middel. En dan zie je daarnaast nog een heel klein bad voor een kleinkind. Dus er zijn een aantal voorbeelden, in Israël is er ook nog een. En daar zie je dan een kleine uitsparing, daar werden dus klaarblijkelijk de kinderen ingedoopt. Dus die hoefden niet in dat grote bad, dat 60 centimeter is voor sommige kinderen ook een probleem, zomaar ze zeggen. Dus die werden in een klein apart bad ernaast. Je ziet dus duidelijk 2 doopbassins naast elkaar staan. En men neemt aan, ja, ik praat ook maar na natuurlijk, maar men neemt aan dat daar de kinderen in gedoopt werden. En dan stonden ze ook tot aan hun middel in het water, om zo maar te zeggen. Dus het is eigenlijk een afspiegeling van wat er in de volwassen wereld gebeurde. Ja.
Is het ook niet opvallend dat de doop plaatsvond buiten het gezicht van de gemeente? Dat de gemeente daar getuige van
moest? Ja. Omdat natuurlijk uiteindelijk, kijk, als de doop gaat beginnen in de begintijd, werd er altijd buiten een kerkgebouw gedoopt. Een riviertje, een meertje of. Dus het doopgebeuren speelde zich altijd af buiten de kerk. Men heeft het als het ware een beetje gereguleerd door een gebouw vlakbij de kerk neer te zetten. Dus ja, dus later hebben we uiteraard gewoon die overgang gekregen, de kerk in en ja, de doopbassins verdwijnen en we krijgen een kleine afspiegeling nog van wat het vroeger was. Letterlijk in kleine vorm terug in de kerk. Maar het heeft ermee te maken, denk ik, met het buitengebeuren van toen.
Maar het is dan wel een verklaring, maar tegelijkertijd ook, zoals Leo zegt, een verarming.
Ja, en nou komen we op een glibberig pad, want dan gaan we dit een verarming noemen. En dan heb ik het, als ik naar al die symboliek kijk, en als ik al die muren kijk, en als ik al die voorstellingen kijk. En het hele onderricht van wat rondom het doop en avondmaals gebeuren plaatsvond, er is ook niks meer van over. Dus Maar dat zou, ik zou me toch ook kunnen voorstellen dat mensen die behoefte hebben om aan het avondmaal deel te nemen, dat die ook door de gemeente als het ware opgenomen werden in een gemeenschap die hen onderwees. Toch? Zou dat niet kunnen? Ja, maar ja, goed, we weten hoe het werkt. Ja, maar nou kom ik een beetje op een gevoelig punt, denk ik. Maar, ja, ten diepste heb je gelijk. Je gaat, uiteindelijk is het, laat ik het woord maar eens gebruiken, verworden tot een belijdenis doen van het geloof. Zeg maar, van de leer doen we nu. Nee, maar het is wel de praktijk geworden, denk ik. Ja, nee, maar ik snap wel hoe het zou moeten, maar de praktijk is anders. Ja, nou, dat, zo zou het moeten, dan zou het er parallel kunnen trekken. Dan zeg je van, ja, dan is er, maar je kan niet meer één op één zetten nu, helaas. Ja, nee, maar dat moet wel je uitgangspunt zijn, maar de praktijk is heel anders, helaas. Goed, Theo, ik denk dat...
Nou, we willen heel graag broeder Douw bedanken voor het vele werk en voor de presentaties die je hier gehouden hebt. De paar uurtjes die hier besteed zijn, die wegen niet tegen de uren daarvoor.
Dank u wel, ja.
Hartelijk bedankt. En dat is een klein voor de moeite. Ja. En mede uw vrouw daarbij bedankt. Ja. Dan zullen we nog gaan zingen. Psalm 133. En laten we dan alle diverse maar zingen. Maar er werd veel gezongen vroeger. Maar dat geeft gelijk gelegenheid om nog met de collectezak rond te gaan. Dat is ook een goede gewoonte voor de onkosten. Dus terwijl zingen we dan Psalm 133, de drie versen. dank. Zo komen wij, heren, opnieuw tot u aan het einde van deze avond. Nu we heel veel hebben gehoord over hoe rijk ook u gewerkt hebt in het begin van de christenheid. De eerste gemeenten die er zo dichtbij waren, heren, dat u op aarde bent geweest en geleden hebt en opgestaan bent. En wij mochten daar iets van zien en horen. Heer, dank dat u broeder Douw hebt gegeven dat hij het vanavond voor ons mocht uitstallen. En voor de wijsheid die u hem hebt gegeven om het alles te bevatten en voor te bereiden. Wees u hem verder ook goed en nabij met zijn vrouw. En wees ons ook goed en nabij, Heer, ook in het verdere. U kent ons allen, u weet van ons af of wij ook zorgen hebben over onze gezondheid of anderszins, heren. Wilt u een God zijn van uitredding, van genezing? Wil u een God zijn, heren, voor ons allen van genade? We vragen het u om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis en bedankt voor uw komst.